We willen in deze dienst het woord van de Heere gaan openen en de schriftlezing vindt u in het boek Handelingen. En uit het eerste hoofdstuk willen we lezen de versen 4 tot en met 14. De schriftlezing, Handelingen 1, de versen 4 tot en met 14. En dan luidt het woord van de Heere aldus. En als hij, dat is de Heere Jezus, met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 1, en wel de laatste drie versen, de versen 12 tot en met 14... waar het woord van de Heer onze tekst luidt. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus, Jacobus, Johannes, Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen, en Maria de moeder van Jezus en met zijn broederen. Geliefde gemeente, een weeskind, een kind zonder vader en zonder moeder. Je moet het meegemaakt hebben om te begrijpen wat het is. Een bedroefde familie die bij elkaar zit na het overlijden van de laatste ouder die nog in leven was. En nu zijn ze wees geworden. En dat gebeuren, het grijpt diep in. Het ouderlijke huis is er niet meer. De ouderlijke band die de kinderen nog samenbond, die is weggevallen. En het is alsof vaststaande fundamenten onder je leven worden weggeschoven. En wie kan dat verdriet peilen? Wie kan beschrijven wat er dan door de kinderen heen gaat? En ieder zal het beleven op zijn eigen wijze. De een die trekt zich stilletjes wat terug. En de ander die barst bij alles in tranen uit. En een derde die bent eigenlijk zijn gevoelens geen plaats te geven en praat maar aan één stuk door. Het moet alles een plaats gegeven worden. Verdriet, het wordt niet op dezelfde manier verwerkt. Maar één ding hebben ze gemeen. Ze zijn wees geworden. En gevoelens van ontreddering, van verdriet en van gemis, die tuimelen over elkaar heen. Gevoelens die de discipelen en die vrouwen ook niet vreemd zijn. Want als we hen op deze zogenaamde weeszondag tussen hemelvaart en Pinksteren tegenkomen in die opperzaal in Jeruzalem, dan zijn zij als een gezin, zonder vader en zonder moeder. En eensgezind zit de bedroefde familie bij elkaar. Ze zijn bedroefd. Ze treuren, maar niet als degenen die zonder hoop zijn. Want ze mochten getuigen zijn van de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Ze hebben gezien hoe voor de Heere Jezus de deuren van de hemel zijn geopend. En de echo van de woorden van de Heere Jezus klinkt nog na in hun hart. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft gij dan in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En zijn belofte: ik zal u geen wezen laten, maar ik kom weder tot u. De kerk tussen hemelvaart en Pinksteren is de kerk in nood en in droefheid. Maar het bevel en de belofte van de Heere Jezus bindt hen wel samen. En het maakt hen werkzaam. En het geeft hen verwachting. En dat zien we ook als we gaan letten op onze tekst. En we zetten als thema boven de prediking de kerk in adventstijd. Gegronde verwachting, eensgezinde verwachting en volhardende verwachting. De kerk in adventstijd. Gegronde verwachting, eensgezinde verwachting en volhardende verwachting. Het zal ruim 7 weken geleden zijn geweest dat de discipelen ook in Betanië zijn geweest. En toen stond de zegentocht van koning Jezus op het punt om te beginnen. Althans, dat meenden ze. Want vanuit Betanië zou de Heere Jezus Christus Jeruzalem binnengaan. En verwelkomd door een jubelende en een juichende mensen. Want gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En het bloed ging sneller stromen bij de discipelen. Ze zagen het al voor zich. Hun meester op de troon van Israël. En het koninkrijk van David, het zou weer in volle glorie worden hersteld. Maar het is alles anders gelopen. Laatste Pascha. De gang naar Gethsemane. De gevangenneming. Die indringende kruisverhoren. De veroordeling van de kruisdood. En toen leek alles toch te zijn afgelopen. De dood leek het laatste woord te hebben. Maar de Heere Jezus Christus, hij is opgestaan uit de doden. En hij heeft getriomfeerd over dood en over graf. En hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Hij heeft de dood gebonden aan zijn zegenkar. En op die eerste paasmorgen mochten de deuren van het graf opengaan. Want God de Vader was helemaal tevreden met het werk dat zijn zoon had gedaan. In de arbeid van de Heere Jezus ligt de zaligheid voor verloren zondaren. En zijn werk is genoegzaam om zondige mensen met God te verzoenen. En in die 40 dagen heeft de opgestaande en verheerlijkte Christus zich diverse keren geopenbaard aan zijn leerlingen. Tot hun troost en tot hun bemoediging mochten ze de opgestane Jezus ontmoeten. Maar toen nam hij hen mee naar de Olijfberg. En daar mochten ze getuigen zijn van zijn hemelvaart. Ja, hij had hen eerder meegenomen naar die Olijfberg. Maar toen was het in zijn gang van vernedering. En nu mogen ze mee naar die plaats om getuigen te mogen zijn van zijn verhoging. Dat is ook altijd de weg van de kerk. Eerst de vernedering en dan de verhoging. Eerst worden bepaald bij eigen verdorvenheid en eigen vloekwaardigheid. Om dan te gaan verstaan uit welke grote nood en dood de Heere Jezus Christus heeft verlost. Want die verhoogde Christus, die krijgt voor hen pas waarde als ze hem ook hebben leren kennen als de vernederde Christus. Van de weg in de diepte die hij moest gaan om gevallen zondaren op te zoeken en te leiden uit het dal van de dood. Ja, zij, die discipelen, ze hadden gemeend dat weken daarvoor de triomftocht zou beginnen vanaf de Olijfberg. Maar weken later bepaalt de opgestane Jezus hen bij de werkelijke triomftocht. Vanaf de Olijfberg is hij ten hemel gevaren. Een glorieuze intocht. Maar we kunnen ons voorstellen dat juist die hemelvaart bij de discipelen veel heeft losgemaakt. Want nu is de Heer Jezus voorgoed uit hun gezichtsveld verdwenen. En ze zien hem niet meer. Achter een wolk verdwenen. En hoe moet dat nou verder? En dan is het een engel die hen de weg wijst in dat 12e vers. Als de engel daar al heeft aangegeven vooraf, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En dan dus de weg terug naar Jeruzalem. Want ze hebben Jezus ten hemel zien varen. Hun Jezus die hen had opgedragen dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden. Maar verwachten de belofte van de Vader die gij, zo zei Jezus, van mij gehoord hebt. En gehoorzaamheid aan dat bevel leidt hun weg terug naar Jeruzalem. En daar hebben ze de komst van de Heilige Geest te verwachten. De verhoogde kerk, de verhoogde Christus, die wijst zijn kerk in deze dagen van eenzaamheid de weg waarlangs ze de trooster zullen ontvangen. En is het heel opmerkelijk dat Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, in vers 12 nou komt met een detail, maar wel een heel belangrijk detail. Want de discipelen, ze keerden wederom naar Jeruzalem. Ze geven gehoor aan de opdracht van de Heere Jezus. Maar die terugkeer naar Jeruzalem, die geschiedt van de berg die genaamd wordt de Olijfberg. Dan moeten we niet denken dat dat zomaar een plaatsaanduiding is. Nee, daar ligt uiteindelijk veel meer achter. Want vanaf het begin van de Olijfberg tot aan de stadspoorten van Jeruzalem, het was maar een kleine afstand, een sabbatsreis. Dat stelt eigenlijk niks voor. Maar onderweg komen ze wel heel wat tegen. Enkele uren daarvoor waren ze in omgekeerde richting omhoog gegaan. En toen was de Heere Jezus nog bij hen. En nu dalen ze af. Net als 50 dagen geleden. Maar nu zonder de Heere Jezus aan hun zij. En nu leggen ze de weg af zonder hem. Maar de herinneringen zijn velen en de gedachten vermenigvuldigen zich. Opnieuw komen ze langs de bekende plaats. Want Jezus, hij is ten hemel gevaren vanuit Betanië, een plaatsje aan de top van de Olijfberg. Maar nu gaan de discipelen terug naar Jeruzalem. En dan gaan ze vanaf Betanië over de Olijfberg richting Jeruzalem. Dat is niet zomaar een weg. Want wie wel eens in Israël is geweest, die weet ook dat de weg van Betanië naar Jeruzalem onherroepelijk langs Gethsemane leidt. En dat is de hof waar Christus dodelijk werd bedroefd. En onderweg naar Jeruzalem, waar de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest zal worden vervuld, worden de discipelen langs Gethsemane geleid. Daar waar de Heere Jezus voor zichzelf de hel zag worden geopend en dat voor hem de hemel werd gesloten. Waar hij het heeft uitgeroepen, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. De Heere Jezus die daar zag dat de volle toorn van God over de zonde op hem zou worden uitgestort. Maar Gethsemane, dat ook de plaats is die spreekt van de schuld en de zonde van de discipelen. Want daar waren ze in slaap gevallen. Terwijl de meester hen had opgeroepen toch waakzaam te blijven. En daar waren ze de hof uitgevlucht. Omdat ze hun eigen leven liever hadden dan daar te blijven bij de Heere Jezus. En met hem gevangen genomen te worden. Daar waar alles tegen hen getuigt. En waar niets in hun voordeel spreekt. En waar ze zichzelf desdoods waardig hebben gemaakt. Dat is de sprake die ook van Gethsemane uitgaat. En daarom laat de verhoogde Christus zijn discipelen nu over de Olijfberg terugkeren naar Jeruzalem. Want hij doet zijn kerk onderweg erbij bepalen uit welke grote nood en dood hij hen verlost heeft. Uit welke diepte ze getrokken moesten worden. En dat is nou de weg waarlangs Christus zijn belofte gaat vervullen. Dan wordt een mens geleid langs de plaats die spreekt van zijn schuld. En dan worden ze teruggeleid naar het moment dat ze gaan verstaan dat ze zelf alles hebben verspeeld. Dan komen ze daar waar ze Gods recht gaan billijken en schuld gaan belijden. Maar tegelijkertijd is dat de plaats die spreekt van het werk van die borg en die middelaar. Van hem die voor hen de straf gaat dragen. En hij gaat voor hen voldoen wat ze zelf niet konden doen. En in Gethsemane geeft de Heere Jezus hun toch zijn verlossingswerk geopenbaard. Want daar sprong hij voor hen in de bres toen de soldaten ook hen te pakken wilden nemen. En daar zei hij het. Indien gij mij zoekt, zo laat deze dan heen gaan. En ook naar hemelvaart moeten de discipelen dus eerst weer langs Gethsemane. Zo wil de Heere ook werken in het hart van een zondaar als hij zijn beloften daar gaat vervullen. Dan wordt u eraan ontdekt wie u bent voor God. En dan komt er ook het levend besef in het hart van eigen verlorenheid. En dan moet u het belijden niets anders te hebben verdiend dan de dood. Want Gethsemane toont ook wie de mens in zichzelf is. Een zondaar die altijd maar weer zichzelf en altijd maar weer zijn eigen heil tegenwerkt. Maar bovenal wil die verhoogde Christus zijn kerk hierbij bepalen. Vergeet dit toch niet. Vergeet toch niet hoe ik geworsteld heb met de weg van de Vader. Vergeet toch niet hoe ik de drinkbeker, gevuld met Gods toorn en met Gods gramschap, tot de laatste druppel heb leeggedronken. En als de discipelen naar de hemelvaart van de Heere Jezus Christus opnieuw langs Gethsemane komen, dan predikt hen dat opnieuw. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En daarom moeten ze langs Gethsemane. Want dat predikt hen dat er door Jezus Christus een verworven verlossing is. Hij die als borg en middelaar van de zijnen de straf heeft gedragen. En op hem is Gods toorn uitgestort. En hij heeft er alles aan gedaan om zondaren met God te verzoenen. Gethsemane. Dat predikt nu hoe de Heere Jezus Christus geheel vrijwillig en gewillig de dood is ingegaan om het leven te verwerven. En het toont de rechtsgrond waarop de Heere Jezus Christus ten hemel mocht varen. Want in die weg van lijden, sterven en opstanding heeft de Heere Jezus Christus die toegang tot de hemel verworven. Maar het biedt nou ook de vaste grond. Want de discipelen met adventsverwachting naar Jeruzalem mogen afreizen. Want het werk van Christus, het is volkomen genoegzaam. En hij die de deuren van de hemel voor zich geopend zag gaan. Ja, hij zal zijn belofte waarmaken. Hij zal hen geen wezen laten. Onderweg, vanaf Betanië naar Jeruzalem, over de Olijfberg naar de stadspoorten van Jeruzalem. Mogen en moeten ze opnieuw langs Gethsemane gaan. Waar alles spreekt van verzoening door voldoening. En van genade door recht. En zo mag de Weeskerk met volle verwachting Jeruzalem binnentreden. Wat belofte en bevel bindt hun weg naar Jeruzalem. De kerk onderweg naar Pinksteren. Maar aan de storm van Pinksteren gaat wel de adventstijd vooraf. Maar dat is geen doodse stilte. Want als de Heere Jezus aan zijn volk beloften geeft, dan geeft hij ook een hart dat werkzaam is met die beloften. Want de koning is ten hemel gevaren en hij zit daar aan de rechterhand van zijn vader. Maar beneden is daar geloofswerkzaamheid. Biddend en zuchtend mag er worden uitgezien naar de komst van de Heilige Geest. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een eensgezinde verwachting. Maar daar in Jeruzalem, eigenlijk gaat alles daar gewoon door. En bijna niets is te merken van het grote helsfeit van hemelvaart dat heeft plaatsgevonden. De priesters, ze maken nog steeds weer alles gereed voor de tempeldienst. En het Sanhedrin, het houdt gewoon haar vergaderingen. En de mensen op straat, ze doen hun boodschappen. Alsof er helemaal niets veranderd is. Iedereen gaat door alsof er niets is gebeurd. Maar bij die discipelen heeft zich wel een diepe verandering voltrokken. Want ze hebben de Heere Jezus zien heenvaren. Ze zijn getuigen geweest van zijn hemelvaart. Het zal wel een korte tijd zijn geweest dat ze vanaf Betanië zijn teruggekeerd en de stadspoorten zijn binnengegaan. En dan lezen we in Handelingen 1 dat ze een bovenzaal zijn binnengegaan. Misschien is het wel dezelfde zaal waar ze eerder met de Heere Jezus het Pascha hebben gehouden. We weten het niet precies. Van het Lucas 24 kunnen we ook opmaken dat ze ook vele tijd in de tempel hebben doorgebracht. Waarschijnlijk moeten we dat zo zien dat ze overdag in de tempel zijn geweest en dat ze de avond en de nacht hebben doorgebracht in die opperzaal. Maar die opperzaal, die bovenzaal, dat wordt nou een plaats van afzondering waar biddend de toegezegde komst van de Heilige Geest wordt verwacht. Van die discipelen, hoe het wenden of keren, het zijn wel mannen in nood. Ze hebben dan wel de Heere Jezus ten hemel zien varen. En ze zijn dan wel langs Gethsemane geleid, waar ze de vaste grond van Christus verlossingswerk mochten zien. Maar de hemelvaart van de Heere Jezus heeft hen ook in de eenzaamheid gebracht. Want ze zijn wees geworden. In onze tekst komen we de kerk tegen in de dagen van vereenzaming. De kerk in de diepte. De kerk in de dagen vol arbeid, omdat ze bezig zijn met de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. Want de kerk die mist de trooster. Maar juist de belofte en het bevel van de Heere Jezus brengt hen daar samen in die opperzaal. En zo zet Christus vanuit de hemel zijn arbeid voort in de kerk. En hij doet hen verlangen, hij doet hen uitzien naar nieuwe blijken van zijn gunst. Maar dat is toch waar? Gods volk kan het in het heden toch nooit doen met wat ze in het verleden hebben ontvangen. En daarom komen ze daar samen in die opperzaal. Werkzaam met Gods belofte. Er is een hele groep bij elkaar. Al de discipelen zijn er. Ja, Judas Iscariot natuurlijk uitgezonderd. En ook de vrouwen zijn er. Waarschijnlijk die vrouwen die de Heere Jezus al hebben gevolgd vanuit Galilea. De moeder van de Heere Jezus is er, zo lezen we. Samen met de broers van de Heere Jezus. Dat is trouwens toch al iets bijzonders. Die broers die zich tijdens het leven van de Heere Jezus van hem hebben afgekeerd. Maar weet u het nog, 1 Korinthe 15? Hoe Paulus daar mocht getuigen dat de opgestane Jezus ook aan zijn broederen is verschenen. En zo heeft hij hun verzet en hun weerstand verbroken. En hij heeft ze ingewonnen voor zijn dienst. Er is een wonder gebeurd in het leven van die broers van de Heere Jezus, waardoor al hun tegenstand is verdwenen. En daar zitten ze, die hele groep. Vanuit vers 15 kunnen we zeggen dat het gaat om 120 mensen. Mensen met een verschillend karakter. Mensen met een verschillend verleden. Daar zit Petrus die eerder zijn meester had verloochend. Op de dag van de opstanding van de Heere Jezus mocht Petrus die opgestane Christus weer ontmoeten, die het ook weer goed had gemaakt. Daar is Thomas, die door de opgestane Jezus moest worden ontdekt aan zijn ongeloof. En in die kring zien we ook Bartholomeus zitten, die ook wel Nathanael wordt genoemd. Die eerder had gezegd, kan uit Nazareth iets goeds komen. En in die kring zitten Johannes en Jacobus. Die hadden gestreden om het beste plaatsje in het koninkrijk van Jezus. En daar zit ook Simon de Zeloot. Een man met een politiek gevoel. Die beslist niet benauwd was in zijn verleden om hier en daar een opstandje te creëren tegen de Romeinse bezetter. Dan hebben we het nog ineens gehad over de broers van de Heere Jezus. Fel hebben ze hem bestreden. Ze moesten niets van hem hebben. En nu zitten ze hier samen. En bij die vrouwen zal vast en zeker Maria van Magdala ook zijn geweest. Die vrouw die door vele duiven was bezeten, maar door de Heere Jezus daarvan was genezen. Denkt u zich nou eens in wie daar zitten? Het is toch al met al een bond gezelschap. En geen van hen was zonder vlekje op hun blazoen. Aan allen mankeerde wel iets. En dan lezen we van hen. En deze allen waren eendrachtig bijeen. Eendrachtig. Één van zin. Één van gemoed. Eenstemmig. Eenparig. Hoe is dat nou mogelijk? We zien het toch al dikwijls bij kleine kinderen. Als ze met z'n tweeën aan het spelen zijn, dan gaat het vaak nog wel goed. Maar als er een derde vriendje bij komt, dan is dat toch al vaak de bron van een conflict. Wat zijn er niet een ruzies en een conflicten tussen mensen en tussen groepen? We zien het toch om ons heen, oorlogen en conflicten. En na Genesis 3 is er geen harmonie en is er geen vrede meer tussen mensen. Gebrek aan eensgezindheid. Het heeft ook al zoveel kapot gemaakt. Ook in de kerken. Mensen die opkomen voor hun eigen ik. En voor hun eigen standpunt. Maar daardoor wel zoveel kapot kunnen maken. Groepsvorming. Of denken in clubjes. Het bevordert de eensgezindheid beslist niet. Maar hier in Handelingen 1 zien we het anders. Deze kerk is eendrachtig bijeen. De nood en het gemis heeft hen samengebracht. Zoals dat kan gaan met wezen. Die soms door allerlei omstandigheden, als vader en moeder nog in leven zijn, niet zo heel veel contact meer met elkaar hebben. Maar het heengaan van hun ouders, dat brengt hen samen. En ze komen samen in die dagen voorafgaand aan de begrafenis. En ze delen het verdriet. En ze spreken met elkaar over het gemis. En dat zien we hier toch ook gebeuren. De zielennood en het weeszijn, dat brengt hen samen. Want al die mensen hebben één ding gemeen. In hun hart leeft daar die trekking tot de Heere Jezus. In hun aller hart leeft er liefde tot Jezus. Het is bij elk van die mensen anders gegaan. Maar ze zijn overtuigd geraakt van hun eigen ellende. Maar de Heilige Geest heeft hen ook verenigd met Christus. En ze hebben zicht gekregen op zijn kruisverdiensten. En op zijn verlossingswerk. Daar is een band aan de Heere Jezus gekomen. En al deze mensen, die horen daarom bij de Adventskerk. Nee, ze benijden elkaar niet. En ze strijden niet om de hoogste eer. En ze zijn niet uit op de voornaamste postjes. En ze zijn niet bij alles op hun tenen getrapt. Ze kunnen wat van elkaar hebben. En ze kunnen wat van elkaar verdragen. Juist omdat ze samen zijn, samen eens zijn in hun liefde tot Jezus. Omdat er samen wordt uitgezien naar de vervulling van hun zielennood. Tot eer van God en tot zaligheid van hun ziel. Er is een levend gemis in hun hart gekomen. Want de Heere Jezus is uit hun leven weggenomen. Ten hemel gevaren. Ja, wat waren ze verblijd geweest na zijn opstanding voor die hernieuwde gemeenschap met Christus. En door de kentekenen waardoor hij zich openbaarde. Maar nu is hij opgevaren. Nu blijven ze eenzaam achter. Ze zijn één in het gemis en één in de nood van hun eenzaamheid. En juist diezelfde nood, datzelfde gemis en datzelfde verlangen naar genade, dat geeft nou die eenheid. En zo daar ook niet dikwijls de oorzaak liggen van gebrek aan eenheid. Want als wezen dezelfde liefde hebben tot hun ouders, dan zal het zo snel niet komen tot conflicten rondom de begrafenis. Dan kun je wat van elkaar verdragen. Maar als diezelfde liefde er niet is, dan ligt daar wel de kiem voor problemen en voor conflicten. En zo is dat toch ook in de kerk. De oorzaak van een gebrek aan eensgezindheid ligt toch vaak daarin, dat er niet dezelfde liefde tot de Heere Jezus is. Want dan kan het er zijn dat er mensen zijn die hun mond vol hebben over de Heere Jezus en over het geloof in de Heere Jezus, maar die niet kennen dat gemis wat de Heilige Geest ook komt te merken. Ook komt te werken. En dat ze daarom niet verstaan als anderen in de nood zijn gebracht. En ze begrijpen dat niet als anderen in de schuld zijn gekomen. En zich de belofte niet durven toe te eigenen. Omdat ze zelf nog niet weten wat het is om in het gemis te komen. Zou dat niet een oorzaak kunnen zijn van zo weinig eensgezindheid? Dat er geen echte nood is. Dat er geen echt gemis is. Dat er geen verlangen is naar nieuwe genade. En dat er geen ootmoedig smeekgebed is. Dat dat de nood kan zijn van de kerk. Dat er mensen zijn die het altijd maar hebben. En die nooit twijfelen aan zichzelf. Maar die ondertussen daarmee wel de afhankelijkheid zijn kwijtgeraakt. De ootmoed zijn kwijtgeraakt. En dan ga je inderdaad over andere zaken bakkeleien. En dan word je kittelachtig van gehoor. Wat is het nou uiteindelijk nodig? Eens voor de eerste keer, maar toch ook telkens weer opnieuw. Om altijd maar weer in die nood voor God te komen. Want dat geeft uiteindelijk toch ook eenheid. Om samen als een arme en als een verloren zondaar aangewezen te zijn geraakt op het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. En dan verliezen zoveel bijzaken. Die verliezen ook al hun waarde. En dan bereidt u niet langer meer uw eigen stokpaardjes. En dan wordt er niet meer op elke slak zout gelegd. En dan ligt u niet meer dwars omdat bepaalde zaken niet naar uw zin zijn. Maar dan wordt er ook geleerd de ander uitnemender te achten dan zichzelf. Of wat zijn er niet in zaken die tweedracht brengen in de gemeenten, in de maatschappij, onder ons volk. En wat kunnen veel zaken ook verhoudingen niet verscheuren. Wat kan er niet veel worden kapot gemaakt als eigen zin wordt doorgedreven. Maar waar eigen schuld wordt ingeleefd en waar eigen ongerechtigheid wordt doorleefd, daar komt toch ook het verlangen naar de werking van Gods geest. Daar wordt uitgezien naar de geest die een zondaar leidt tot de Heere Jezus Christus. En daar wordt begeerd om de werken te mogen kennen van de trooster die toch ook de geest der aanneming tot kinderen Gods is. Dat is toch ook een les die vanuit onze tekst tot ons komt. Eendracht is nodig om die Pinkstergeest te ontvangen. Eensgezindheid, eenheid van geest. Daar past dus geen verdeeldheid bij. Want waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. Maar waar die liefde er niet is en waar die eendracht niet wordt beoefend, waar heerszucht is, waar hoogmoed leeft, waar kittelachtigheid heerst, dan wordt er ook de rechte weg gemist om de Heilige Geest te kunnen ontvangen. Echte eenheid ligt er altijd in Christus. En dat bindt mensen samen. En dat is het ook wat die mensen in die bovenzaal samenbindt. Ze zijn eendrachtig in hun nood, één in hun gemis van de Heere Jezus. Eén in hun verlangen naar de trooster die hen was toegezegd. eendrachtig naar nieuwe blijken van Gods gunst, waardoor de belofte van de Heere Jezus in hun leven in vervulling mag gaan. Samen liggen ze op de knieën, worstelend, biddend en strijdend met de belofte aan hen toegezegd. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte, volhardende verwachting. Als aan jullie jongens en meisjes iets is beloofd, dan kun je er misschien wel eens een hele tijd op moeten wachten. Stel je maar eens voor dat je een mooi bouwpakket hebt gekregen, omdat je jarig was, maar je kan die niet alleen in elkaar zetten. En daarvoor heb je de hulp van je vader nodig. Maar hij heeft geen tijd. En elke keer opnieuw vraag je het aan hem, en elke keer opnieuw zegt hij het je toe dat hij je helpen zou, maar het komt er maar niet van. Dan kan er op een bepaald ogenblik het gevoel bij je boven komen, nou, ik vraag het maar niet meer. Het heeft uiteindelijk toch geen zin. Wachten. Ja, wachten kan lang duren. Denk je maar eens in dat jij met een vriendin hebt afgesproken om een dagje ergens te gaan winkelen. En jullie hadden bij de bus afgesproken om samen verder te reizen. Maar ze komt dan niet. En je wacht, en je wacht. Maar ze is in geen velden of wegen te bekennen. Daar kan je toch wel eens het gevoel bekruipen. Ze komt toch niet. Laat ik nu maar alleen er naartoe gaan. Wij mensen hebben vaak niet zo lang geduld om ergens op te wachten. Maar nou is die weeskerk ook in verwachting. In biddende afwachting voor de uitstorting van de Heilige Geest. De belofte was aan hen gegeven. Ik zal u geen wezen laten. En al die 120 personen, aan heel de levend gemaakte kerk, was die belofte geschonken. Maar nu verkeert die kerk tussen hemelvaart en Pinksteren. Ze leven uit de belofte. Ze hopen op Gods heil. Ze volharden in hun gebeden. Want er wijst onze tekst toch op. Deze allen waren volhardende in het bidden en smeken. Het gaat hen om de vervulling van de belofte. Om het ontvangen van de trooster die hen was toegezegd. Om het aangedaan worden met kracht uit de hoogte. 10 dagen hebben ze moeten wachten. Nee, dat was van tevoren niet bekend. Dat was er niet bijgezegd. Ze wisten niet hoe lang ze wachten moesten. Maar al die dagen kwamen ze samen. En al die dagen lagen ze op hun knieën, worstelend met het hun toegezegde heil. 10 dagen wachten. 10 dagen inwachtingstijd aangaande de vervulling van de belofte. En die 10 dagen van wachten, het is een oefenschool gebleken. Ja, als een jongen moet wachten op zijn meisje, dan wacht hij toch net zo lang op haar totdat zij er voor hem is. Tenzij de liefde niet echt is. Want dan raak je het wachten ook snel zat. En dan zoek je wel een ander op. Maar zo is dat nu toch ook in het geestelijke leven. God, die kan me wel eens wachtenstijd geven om de gesteldheid van het hart te beproeven. Het kan toch wel eens nood geven in het hart. Dan kan het worden aangeroepen. O God, hoe lang moet ik nou nog wachten? Maar al die mensen in Jeruzalem, ze waren volhardende in het bidden en in het smeken. Ze hebben aan de belofte zelf niet genoeg. Het is Gods kinderen toch ook altijd om het beloofde te doen. Het hebben van de beloofde zaak, het is toch ook zoveel rijker en zoveel heerlijker dan de belofte alleen. Maar daar konden ze nu geen enkele aanspraak op maken. En nooit kan een mens ook het beloofde zelf naar zich toe halen. Dat is wel gebleken tussen hemelvaart en Pinksteren. Het was de discipelen toegezegd. En er lag ook een vaste grond voor. De grond van Christus' kruisverdiensten. En ze waren er biddend. En ze waren er eensgezind mee bezig. Maar hier wordt het aan de kerk geleerd dat het alleen zal gaan wanneer de belover het zal schenken. Dat snijdt bij hen elke eigen gerechtigheid af. En het kweekt ootmoed, het kweekt kleinheid, hoop, verwachting van boven, afhankelijkheid. Want God is het niet aan ons verplicht.
En het wordt toch ook telkens weer verstaan. Als u mag leven van genade, dan gaat u het toch ook belijden. Heren, van mijn kant is er nou helemaal niets dat ik voor u kan bestaan. En het zou terecht zijn als u van me af wil. En als u elk ogenblik van me af wil. Maar dat tegelijkertijd mag worden verstaan dat de Heere zich wel heeft gebonden aan zijn woord. Aan zijn beloftewoord. Die in Jezus Christus vast en zeker is. Want daarom moesten de discipelen de hemelvaart opnieuw langs Gethsemane. Want daar mocht de vaste grond van Christus verlossingswerk onder de beloften van God worden geschoven. En dat is toch ook de enige grond waardoor de Weeskerk kan aanhouden. Kan volharden in bidden en in smeken. En 10 dagen lang zijn ze samen in die opperzaal in Jeruzalem. En 10 dagen lang gaan ze naar de tempel om daar God te bidden om de vervulling van zijn belofte. We zien hier een eendrachtige kerk, een volhardende kerk, uitziend, verwachtend naar de vervulling van de belofte van de Vader. Een kerk in gebed, omdat ze de Heere nodig hebben gekregen, biddend en smekend. Ja, dat is toch altijd de arbeid van de kerk die de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest leert inwachten. Bidden en smeken. En daarmee wordt nou heel de levend gemaakte kerk precies beschreven. Want als de trooster, de Heilige Geest, gaat werken in het leven, dan gaat hij u plaatsen in het gemis. En in dat gemis dan wordt ook gewerkt. Het roepen, het bidden, het smeken om de Geest. Want het is toch de Geest alleen die een mens aan de hand neemt en hem leidt tot de Heere Jezus Christus. En als die Geest dan een zondaar verbonden heeft aan de Heere Jezus Christus, ja, dan is helemaal de diepere lijn die ligt in onze tekst. Dan blijft het bidden en smeken wel bestaan. Want als Gods volk gaat wassen en toenemen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus, dan komt er ook nog een ander gemis. Het is waar, Jezus Christus is naar de hemel gevaren, maar naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van de zijne. Maar dan komt er wel het gemis naar de persoon van de Heilige Geest. Ja, bij al Gods kinderen zijn de werkingen van de Heilige Geest hen niet vreemd. Want het is die Geest die hen heeft overtuigd van hun zonde. En die hen ook heeft geleid tot de Heere Jezus Christus. Maar de Geest, als de Geest der verzegeling en als de Geest der vertroosting, die wordt als laatste van de 3 personen door het volk van God gekend. Want het is die Geest der aanneming tot kinderen die het leert zeggen. Abba, Vader, en het is die Geest die met onze geest getuigt dat God een Vader is in Christus Jezus. En daar mag dat doorgeleide volk van de Heere ook iets van afweten. Want er komt dan ook het gemis aan de persoon van de Heilige Geest. Van de Geest die het geloof versterkt en er zijn zegel op drukt. Dan kan er in het hart ook het verlangen leven om verzegeld te worden met de Heilige Geest ter belofte. De Geest die het geloof verzegelt, waarmerkt als echt en betrouwbaar. De Heilige Geest die eerst van buitenaf in het hart werkzaam is, maar vervolgens in dat hart woning gaat maken om Gods volk te bevestigen in het geloof. En daarmee gaan we eindigen. Want als nou dat werk van de Heilige Geest u vreemd is. Kom dan op de knieën. En smeek de Heere dan om dat werk van de Heilige Geest. Kom, Schepper Geest. Doorwaai de hof van uw Weeskerk. En vervul hem met eendracht. Met volharding. En met gebed. Kom, Schepper Geest. Doorwaai mijn hof. Kom met de noordenwind ter ontdekking. En kom met de zuiderwind tot vertroosting. kom tot de ontdekking aan mijn schuld, maar kom ook tot verheerlijking van de ten hemel gevaren Christus. En als u nog vreemd bent aan deze Jezus, dan mag daar toch het gebed zijn. En daarvoor mag er toch vaste grond liggen. Grond in de verbondsbelofte, waar de werking van de Heilige Geest is toegezegd om toe te eigenen wat er in de Heere Jezus Christus is. En daarom, voortdurend, op de knieën, biddend, smekend, worstelend, bij die beden, kom in mijn hart, in dat zwarte, in dat bevuilde zondagshart, kom daar om de weldaden van de Heere Jezus Christus uit te delen en toe te passen. Kom, Heilige Geest, doorwaai mijn hof.